Günaydın.
Emmanuel, Hildesir B, Lea. Echt Lea? Is Lea niet mijn havenachter? Wordt Lea zo geschreven? L-E-A? Het is allemaal goed hoor. Rebecca, moeder. Amen. Ja, hangt er vanaf, dat is waar. Halleluja, prijs de Heer. Laten we de Heer danken in gebed en vragen voor wijsheid. Vader, ik dank u, Jezus, voor uw woord, Heer. Ik dank u, Heer, voor uw perfect geschenk. Vader, ik bid vandaag dat u wijsheid mogen geven, Heer. En inzage in uw leven, Heer, zodat wij dat kunnen toepassen, Heer, in ons dagelijks leven. In Jezus' naam. Amen. We gaan vandaag naar de tekst Matteüs, hoofdstuk 3. Einde van hoofdstuk 3. En dan gaan we naar Matteüs hoofdstuk 4. Het spreekt over het doopsel van Jezus. En de daaropvolgende verzoeking van de duivel. De verzoeking van Jezus door de duivel in de woestijn. Een bekend verhaal over de drie momenten dat Jezus wordt verzoekt, wordt verleid door de duivel, een bekend verhaal. Maar wat maakt het verhaal compleet, is hetgeen dat er vooraf gaat. Hè? Dat gaat meer inzicht geven in de redenen waarom en hoe Jezus werd verzocht, hoe dat hij werd verleid om te zondigen tegenover God. Ja? En het zijn manieren waarop de duivel ons ook verleidt om te zondigen. Maar dank de Heer dat hij ons een voorbeeld, een goed voorbeeld heeft gegeven, zodat wij zijn voorbeeld kunnen volgen. Maar wat is er vooraf gegaan aan die verzoeking in de woestijn? Wel, Matteüs hoofdstuk 3, vers 13, leest het volgende. Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden. Maar Johannes probeerde hem tegen te houden met de woorden, ik zou door u gedoopt moeten worden. En dan komt u naar mij. Jezus antwoordde, laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen. Andere vertalingen zeggen, laat het nu maar gebeuren, het is goed dat we op deze manier alle gerechtigheid vervullen. En toen stemde Johannes ermee in. En zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoog kwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de geest van God als een duif op hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem, dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde. Dat is een belangrijke passage, vooral die laatste, wanneer de stem uit de hemel komt, die zegt, dit is mijn geliefde zoon, spreekt natuurlijk over God de Vader. En in hem vind ik vreugde. Belangrijk om dat te onthouden. Maar eerst even terugspoelen. Weet iemand waarom? Waarom zou Jezus moeten worden gedoopt? Je weet, het doopsel was door Johannes de Doper een gebod om door iedereen die zich wou bekeren naar het nieuwe koninkrijk, was een gebod voor al diegenen die zich wouden klaarmaken voor het nieuwe koninkrijk. Het was een symboliek van bekering, was een symboliek van reiniging, het was een symboliek van zichzelf te wassen, van vorige zondes, zodat ze zich konden focussen op het koninkrijk van God, van de nieuwe Messias die eraan ging komen. Daarvoor was Johannes de Doper uitgestuurd. Hij was een stem in de wildernis. Hij was erop uitgestuurd om het pad recht te maken, om het voor te bereiden voor Jezus, door de mensen hun harten voor te bereiden om te ontvangen wat Jezus ging verkondigen. En dus dat was het doopsel een symboliek voor. En hij deed dat voornamelijk in de Jordaan. Maar waarom deed Jezus dat? Waarom zegt hij, laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen. Hij die zonder zonde is, moet zich toch niet laten dopen. Dus waarom zou Jezus zich laten dopen? Weet iemand daar een paar redenen voor? Als voorbeeld, zegt Emmanuel. Inderdaad, jawel. Als voorbeeld. Kan iemand nog een andere reden inbeelden? Zit er meer achter dan alleen een voorbeeld? Oké, Emmanuel.
Ja? Dat hij zondeloos was. Want de Bijbel zei dat wanneer mensen gedoopt werden door Johannes, ze beleden hun zonde. Maar toen Jezus gedoopt werd, zei hij niks.
Juist. En wat bedoel je? In de chat zeg je, hij droeg onze zonde als symbool. Wat wil je daarmee zeggen?
Dat eigenlijk ook als symbool dat Jezus voor ons gedoopt is.
Ah, oké. Oké, maar het is niet dat hij in het water de zonde op zich nam als symbool.
Nee, ik zie dat als een beeld gewoon.
Oké, want er zijn er wel sommigen die dat zeggen. Maar ik kan daar direct wel wat dieper op in. Ik zag Johanna ook eventjes haar microfoon opzetten.
Is het niet, ik denk even na over de voorbereiding op de beproeving in de woestijn. Mm-hmm. Nadien gaat hij naar de woestijn en dan wordt hij daar beproefd door de duivel.
Mm-hmm. Hij gaat zich inderdaad, nadien wordt hij verzocht door de duivel, inderdaad. En je zou dit kunnen zien als een voorbereiding of een testfase van wie God zegt dat hij is. De geliefde zoon. Ja? Nu, kijk, zich laten dopen heeft verschillende redenen. Je kan er ook andere symbolen in zien. Het is inderdaad als een voorbeeld. Maar hij zegt wel, het is goed dat we op deze manier Gods of alle gerechtigheid vervullen. Hij stemt er met andere woorden mee in met het vervullen van Gods gerechtigheid, met Gods plan. Dus er zat een of ander plan achter, of een of andere symboliek van het Oude Testament dat vervuld moest worden. Daar zit iets achter dat God hem had opgedragen om te doen. Ja, dus meer dan een voorbeeld, hij gehoorzaamde aan de stem van God. Sommigen zien de symboliek van het Oude Testament in van wanneer dat de priesters zich moesten aandienen in de tempel en voor de eerste keer het priesterschap op zich namen, werden zij ook gereinigd met water, werden zij ook gewassen in van die grote doopbassins. Zij werden daarna ook met bloed op de oor, ik denk op de duim en op rechterduim en op de teen, de dikke teen, werden ze dan met bloed van een lam besprenkeld. Nu, hij kan hier de symboliek van het begin van zijn hoge priesterschap inbeelden, wat ik er wel in kan zien. Dus eigenlijk zijn bediening, zijn officiële bediening, begint hier eigenlijk. Ja? Sommigen gaan verder en zien hier wanneer Jezus zich laat dopen, specifiek in de Jordaan. Zij zien hier dat Jezus de doop op zich neemt zoals de Israëlieten zich hebben gedoopt in de Jordaan, symbool is dan, zoveel jaren geleden, vlak voordat ze het beloofde land intraden. U weet dat ze door de woestijn zijn gegaan voor 40 jaar. En daarna zijn ze onder leiding van Joshua doorheen de Jordaan het water moeten oversteken. En daarna, ze hebben daar stenen achtergelaten, 12 stenen als getuigenis van elke stam dat doorheen het water is gegaan. En ze hebben die stenen daar achtergelaten. En dan is het water teruggekomen en zijn ze naar het beloofde land gegaan. Sommigen zien hier Jezus, waar Israël is gefaald, gaat Jezus niet falen. Daar waar Israël ook verzocht is geweest is in de woestijn, ook beproefd is in het beloofde land en vele malen is gefaald, gaat Jezus het perfecte voorbeeld neerzetten. Hij is met andere woorden de perfecte Israëliet. En dus mensen zien hier een symboliek van het nieuwe Israël, ja, als Jezus. En het is wel mooi om daarover na te denken, maar in ieder geval, hij kwam dus zich eigenlijk presenteren als de Messias. Als Gods uitverkoren zoon. En dat wordt bevestigd door God. Ja, vanaf het moment... Oh, trouwens, het was ook nog een teken voor Johannes zelf, dat hij zich moest laten dopen, want Johannes kreeg... Johannes een doper, hè? Johannes zelf kreeg een woord in Johannes 1, vers 33, kunnen we dat lezen? Dat is trouwens geschreven door de apostel Johannes, niet Johannes een doper, want die is een kopje kleiner gemaakt een paar jaar later. Johannes 1, 33 zegt, nog wist ik niet wie hij was. Spreken over de Messias. Maar hij die mij gezonden heeft om met water te dopen, zei tegen mij, God dus, wanneer je ziet dat de geest op iemand neerdaalt en blijft rusten, dan is dat degene die doopt met de Heilige Geest. Amen. Dus de symboliek dat Jezus moest gedoopt worden en daarna de hemel opende met de stem, was een voorbeeld, was het begin van zijn bediening, was een symboliek voor de perfecte Israëliet die het nieuwe beloofde land in gaat luiden, maar is, en eigenlijk is een getuigenis van de steen die achterblijft in het water. Sommigen zien er zelfs in, hij die de zonde die het volk heeft achtergelaten in het water, hij die de zonde op zich neemt en ermee verder gaat en het op het kruis gaat halen. Je kunt er veel dingen in zien. Maar het is ook voor Johannes, de doper zelf, ja, die moest weten, wie is nu de Messias? God had gezegd, hij op wie de geest van God als een duif gaat... Nee, niet als een duif, op wie dat de geest van God gaat neerrusten. Dat is degene. Amen. En dan horen we die stem die zegt, dit is mijn geliefde... Oh, sorry, ik zit erop. Hij zag hoe de geest van God als een duif... Heeft iemand een idee waarom? Waarom de duif? Waarom niet... Vuur, bliksemschichten, witte wolken. Jawel, Emmanuel, verklaar u nader. Noah, wat wil je daarmee zeggen?
Omdat de start van de nieuwe wereld, toen na het water, dat op beneden ging, vond de duif rust. En dus misschien een voorbeeld, of dat spreekt terug naar een nieuwe wereld, of een nieuwe start, een nieuw begin. Nieuw Testament.
Amen. Heel goed, inderdaad. Inderdaad, inderdaad, inderdaad. De duif. Ja, velen zien hier de duif, de symboliek van Genesis 8, nadat de vloed over de aarde heeft schoongemaakt, zal ik maar zeggen. En dan is dit inderdaad de duif, die wordt lastgezien om te zien of het oordeel van God eigenlijk al is weggegaan. En zo kunnen ze inderdaad in die duif van de Heilige Geest die op Jezus rust, zien dat hij... inderdaad de nieuwe, zoals hij je zegt, de voorbode is van de nieuwe wereld. Ja, zoals Noah uiteindelijk ook wist, het water is opgedroogd, nu kunnen we uitstappen. Zo moeten mensen nu ook weten, oordeel van God, halleluja, is nu in Christus opgeheven voor zij die in Christus zijn. Dank de Heer, want... God heeft zijn zoon niet gestuurd naar de wereld om het te veroordelen, maar om het te redden. Dus dank de Heer daarvoor. Dus ja, ja, een duif, heel goed. Noah, nog iemand anders? Het doet mij ook altijd denken aan Genesis 1 en 2 bij de schepping. De creatie van hemel en aarde en toen alles nog woest en doods was. En duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water. Ook weer een nieuwe symboliek van schepping, nieuwe schepping, recreatie. Dat wat woest en doods is, amen. Maar hetgeen dat nu uit het water komt, waar Gods geest op zweeft, amen, is het teken van God gaat iets nieuw doen. God gaat iets van wat woest en doods is, gaat iets nieuw doen. Amen. En dat is wat Jezus heeft gemaakt. Halleluja. Dus men kan dat er ook in zien. Goed. Dus we gaan terug naar Jezus. Hij komt dus uit de geest van God als een duif op. Hè? Was dus een teken voor Johannes. Teken voor andere mensen. Om te beseffen, er is een nieuwe schepping. Er komt iets nieuws aan. En uit de hemel klonk een stem. En dit is heel, heel krachtig. Dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. Met iemand waarom God dit zegt. Of is dat gewoon wat Jezus graag zegt? Goedkeuring, yes. Yes. God doet zo'n... Hij zegt natuurlijk niet zomaar voor de show. Hè. Er is geen enkel woord dat God zegt dat verloren gaat. Hè. Heeft een betekenis. En meer dan dat... Jezus wordt hier bevestigd, goedgekeurd, in zijn identiteit. Ja, en in de identiteit van de Zoon van God, zijnde, dat is een andere titel, voor de Messias, de dienaar van de Heer, de mensenzoon. En hij refereert hier, naar zijn eigen woord, naar Psalm 2... Ah, ik ben trouwens nog een paar versen vergeten. Ik ben nog een paar vergeten, maar ik kom er zo biedt nog op terug. Psalm 2, hij refereert naar Psalm 2, vers 7. Een van de meest gequoteerde psalmen in het Nieuwe Testament. Vers 7 vooral. Je bent mijn zoon, ik heb je vandaag verrukt. Maar we gaan heel Psalm 2 een keer lezen, want het is echt een fantastische psalm. Oké, we moeten weten... Psalm 2 is een koningspsalm. Een koningspsalm is een lied. Ja, alle psalmen waren liederen, poëtische liederen. Nu, hoe al die tekst tot een lied kan gezongen worden, ik weet het niet. Ik zie er geen vers, ik zie er geen strofen of refrein in. Ik zie er geen bridge in. Misschien hadden zij andere melodieën waarop dat ze zongen. Misschien klinkt het veel beter in het Hebreeuws. Ja, misschien rijmt het zelfs in het Hebreeuws, ik weet het niet. Maar psalmen, koningpsalmen, werden meestal gezongen of voorgelezen op bepaalde speciale dagen voor de koning. En de koning, bijvoorbeeld op Koningsdag, zoals we in Holland de Koninginnedag hebben. Ja? Eén keer per jaar wordt de koningin gevierd, komt iedereen buiten... En dan komt heel het militair, hè, mooi defilé, in België hebben we dat ook. En dan zwaaien ze allemaal met bloemen, iedereen is in het oranje. Het is een hele dag voor het koningshuis in de bloemetjes. Wel, dat hadden ze ook in Israël. En dat werd dan ook gedaan met de koningspsalm. Maar hier was het gedacht erachter, David was de koning gezalfd door God. Koning zijn van Israël was niet zomaar zoals wij vandaag koningen hebben, hè, uit een of ander Duits of Engels familiehuis ergens in de middeleeuwen gestart, gewoon omdat zij van een bepaalde bloedlijn waren of omdat ze bepaald geld hadden en ze konden dat dan doorgeven naar de volgende generatie, naar de volgende geslacht enzovoort. Nee, dit was iemand, David, een man naar Gods eigen hart, die gezalfd is door de Heer om op zijn troon te zitten, op het koninkrijk, en dus eigenlijk de aarde regeerde, bij wijze van spreken. En men las dan, dat was gewoon eigenlijk een ode aan de koning en zijn gezalden, wat de koning is, en vooral naar God toe. Zullen we even lezen. Waartoe leidt het woeden van de volken, het rumoer van de naties, tot niets? De koningen van de aarde komen in verzet, de wereldmachten spannen samen tegen de Heer en zijn gezalfde, tegen de Heer, en Yahweh, nu, en zijn gezalfde. Nu denk eraan, een koningspsalm is meestal ook profetisch van aard. Dat wil zeggen, het spreekt wel over die koning van toen, namelijk David en nadien Salomon en nadien Rehoboam en al die anderen die nadien kwamen, maar die deden al niet meer zo van, want die zijn van het pad van de Heer afgedreven, dus dan zongen ze, of ze durfden dan niet meer te zingen. Maar het spreekt voornamelijk naar een toekomstige gezalfde. Een toekomstige koning die voor eeuwig op de troon van David gaat zitten. En we kennen allemaal zijn naam. Als je zijn naam kent, tikt maar in de chat. Wij weten dit allemaal. Maar zij wisten dat toen dat David... Amen. Dank u, Rebecca. Jezus. Toen dat David zo'n 1000 jaar voor Jezus er was, hij was de gezalfde. En hij zingt een lied over zichzelf. Ja, maar eigenlijk zingt hij een profetisch lied voor iemand die nog moest gaan komen. Maar ze wisten dat niet. En de fariseers en de schriftgeleerden van de tijd van Jezus, die zongen dat ook allemaal en die zaten maar in volle verwachting van yes, we krijgen een nieuwe koning die ons gaat helpen de Israël terug tot een natie, een bevrijde natie te maken. En dan komt Jezus. heeft een iets ander plan in gedachten. Maar we gaan even verder lezen. Vers 3. Dus de koning van de aarde komen in verzet, de wereldmacht spannen samen tegen de Heer en zijn gezalden. We moeten hun juk afwerken, ons van hun boeien bevrijden. Trouwens ook gebeurt met Jezus, hè? Die in de hemel troont, lacht. De Heer spot met hen. Amen. Dus, broers en zusters, als je ooit denkt dat je in de problemen zit omdat de wereld tegen je samenspant omwille van dat je een christen bent, omwille van dat je één Christus bent, omwille van dat jij nu deel maakt van de gezalfde, de hemel lacht, de Heer spot met zij die u proberen kapot te maken. Ja, dit heeft vooral te maken met Jezus en ook natuurlijk met David. Maar David sprak vanuit de moedigheid. Hè? Al degenen die komen tegen Gods koninkrijk, zij kunnen niets bereiken. Niets. Want God is voor ons. Wie kan tegen ons zijn? Vers 5. Dan spreekt hij tot hen in woede en zijn toorn verbijstert hen. Ikzelf heb mijn koning gezalfd op de Zion, mijn heilige berg. Dit is wat God zegt. Ja? Kom jij tegen mijn gezalfde? En trouwens, wat betekent gezalfd? Weet iemand wat dat betekent? De gezalfde.
Apart gezet.
Amen. Apart gezet, hè? En weet je toevallig ook het Hebreeuwse woord voor gezalfde? Messias. Ja, inderdaad.
Messias, ja.
Hama Mashiach. Ja, denk ik dat mijn Hebreeuws. Maar ja, daar leiden we ons woord Messias vanaf, inderdaad. En in het Grieks is hij inderdaad, moeder, Christos. Hè? In de Griekse vertaling van het Oude Testament staat hier inderdaad de Heer Yahweh en zijn Christos. Waar we dus natuurlijk ons Nederlandse woord Christus vandaan krijgen. En waar mijn moeder onder andere ook haar naam vandaan haalt, Chris, wat dus een afleiding is van de gezalfde, opzij gezet, zoals Johanna zet. Dus ik zelf heb mijn koning gezalfd, ja. De gezalfde is opzij gezet met een speciaal doel, bekrachtigd met de kracht van God, belast met de taak van God, amen, om iets uit te voeren. Dus hij zegt hier, als ze tegen mijn koning komen, ik heb die gezalfd, ik heb die opzij gezet, ik heb die mijn kracht verleend, ik heb die mijn autoriteit verleend. Wat gaan jullie daartegen doen? Een besluit van de Heer wil ik bekendmaken. Hij sprak tot mij, David zegt, God sprak tot mij, je bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt. Vraag het mij en ik geef je de volk in bezit, de einde der aarde in eigendom. Het is vooral vers 7 hier. Je bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt. Dat wordt trouwens ook nog gequoteerd in het boek van Hebreeën, verschillende maal. Ik heb je vandaag verwekt. Wil natuurlijk niet zeggen, in de zin van David, toen David dit schreef, dat David verwekt is door God. Maar dat hij is aangenomen of geadopteerd door God als zijn rechtmatige zoon. Sorry. David wil dus hier eigenlijk zeggen, en volgens mij wist hij niet wat hij aan het zeggen was, want het is een profetische psalm, maar hij die gezalfd wordt door God, wordt geadopteerd, wordt aanvaard als zijn eigen zoon. En de zoon van God op aarde is een extensie van God in de hemelen. Hetgeen dat God in de hemel zegt, zegt de Zoon van God op aarde en voert uit. Dat was trouwens ook het begrip dat de heidenen hadden. De Egyptische, hoe noemen die mannen? De Egyptische, niet de keizers, de farao's. Ja. Farao's werden ook zonen van de goden genoemd. Ja. Zij waren zogezegd een extensie van de verschillende goden in de hemelen. En zij moesten aanbeden worden door de mensen, want zij hadden zogezegd de kracht van de goden om de toorn van God te laten neerdalen enzovoort. Wel, het verschil hier is, David neemt diezelfde terminologie op, of alleszins God, hè, zegt tegen Daan, jij bent mijn zoon in de zin van, ik adopteer u, als mijn zoon, niet zoals Jezus Christus de zoon, de letterlijke zoon van God is, letterlijk verwekt door de Heilige Geest, dat is natuurlijk nog een veel dieper niveau, ja, zoals wij eigenlijk zonen van God zijn, door het ontvangen van wat? Door het ontvangen van de Heilige Geest, hè? Dat zegt hij in Romeinen 8. Sinds we de Geest van God hebben ontvangen, roepen we uit Abba Vader. Hè? En zijn we door adoptie zonen van God geworden. Natuurlijk, het verschil is, wij zijn niet zoals die farao's en al die andere zotte mensen die denken dat ze moesten aanbeden worden. Er is maar één iemand, hè, die aanbeden wordt en die het verdient om aanbeden te worden en die alle glorie en eer krijgt om aanbeden te worden. En dat is natuurlijk God Almachtig. En er is maar één iemand die letterlijk de zoon is van God doorheen verwekking. Dat is Jezus Christus, God die mens werd. Ja? Romeinen 8, 9, dankjewel Emmanuel. Maar we willen hier dus eigenlijk zeggen, deze profetische psalm, want hij gaat verder, vraagt mij, ik geef je de volk in bezit, de einde der aarde in eigendom. Het spreekt hier over iets groter dan de natie van Israël. Het spreekt hier over heel de aarde. En David wist waarschijnlijk niet waarover dat hij het had. Maar dit is wel uiteindelijk vervuld in Christus. Want in Christus worden we opgeroepen om tot de einde der aarde te gaan om het koninkrijk van God. En in Christus kunnen wij, zonen van God, vragen aan de Heer. Geef ons de volk in bezit, geef ons het einde der aarde in eigendom, niet met het zwaard. Amen. Niet met oorlog. Maar met het zwaard van de geest. Verder, vers 9. Jij kunt ze breken met een ijzeren staf, ze stuk slaan als een aarden pot. Wordt trouwens ook in het Nieuwe Testament deze vers 9 toegewezen aan Jezus, in het boek van Openbaringen. Daarom, koningen, wees verstandig, wees gewaarschuwd, leiders van de aarde, onderwerp u, toon de Heer uw ontzag, breng hem bevend uw hulde. Bewijs eer aan zijn zoon met een kus, anders ontvlamt zijn woede en uw weg loopt dood, want bij het geringste ontsteekt hij in toorn. Gelukkig wie schuilen bij hem. Bewijs eer, ook weer profetes. Halleluja. Trouwens, vers 12, bewijs eer aan zijn zoon, is geen referentie naar de drievuldigheid of naar de tweede persoon van de drievuldigheid. Als je dus heel deze psalm in zijn context hebt gelezen, zoals we juist hebben gedaan, spreekt het dus zoon zijnde als de Messias, de gezalfde, de Christus. Ja, en het spreekt dus en het refereert dus profetisch gezien letterlijk in die tijd naar David. Eer en ontzag hebben voor de koning van Israël, want hij is de gezalfde van God op aarde gezet om Gods koninkrijk uit te breiden, maar in extensie en meer naar een volledige profetische vervulling verwijst het naar Jezus Christus. Amen. Wat ik ook mooi vond, hebben jullie The Chosen gezien? Iemand The Chosen gezien? Ja, Rebecca, heb jij die al gezien? Amen.
Ja, ik heb een paar afleveringen gezien, maar niet alles.
Oké. Okay. Dat is een mooie Een mooie serie. Ze zitten nu in seizoen 4. Maar in seizoen 1, wanneer hij Jezus spreekt met Nicodemus, wat zich afspeelt in Johannes hoofdstuk 3, wanneer dat ze spreken over opnieuw geboren worden uit water en geest. Ik vind dat een fantastische passage, hoe dat ze dat hebben uitgebeeld. En Nicodemus in die passage, in die aflevering, die begint te wenen, want hij spreekt met Jezus en hij hoort de profetische vervulling van Jezus zijn woorden, dat hij de Messias is. En hij zakt neer en hij quoteert deze psalm 2 vers 12. Kiss the son. Hè? Kus of wijs eer aan zijn zoon met een kus. En hij doet dat letterlijk. Ik heb nog nooit begrepen van waarom doet Nicodemus. Het is in die aflevering, het is niet in de Bijbel. Hè? Maar ik heb nooit begrepen waarom dat de makers van die serie dat deed. Totdat ik ben gaan opzoeken, waar haalt hij dat? En het is deze vers en het is eigenlijk heel krachtig. Het is waarschijnlijk niet gebeurd zoals Nicodemus het heeft gedaan. Maar het is misschien zoals die... wie heeft Jezus nog allemaal gekust? Iemand? Wie heeft Jezus nog allemaal gekust? Er zijn er niet veel. Judas, ja, dat is... Ja, dat is waar, maar nee, dat is een andere kus. Ah, dat is waar, Emmanuel, dat is die dat ik moest hebben. De vrouw met de parfum en haar haar, heeft zij niet de voeten van Jezus gekust? Ik denk niet dat ze Psalm 2, inderdaad, Maria, hè, ik denk niet dat ze Psalm 2 vers 12, misschien had ze het wel in gedachten. Als dat was, misschien wel, want Jezus reageert er wel heel positief op, want hij zegt wat dat zij doet. Hij zegt dat tegen zijn discipelen, jullie weten niet waarom dat ze het doen, maar het is een voorbereiding op mijn dood. Misschien wist ze wel wat ze dacht. En zag ze de Messias in Jezus en bewijst ze hem eer met een kus. Dat zou wel krachtig zijn. Wauw, Jezus. Amen. Waar was ik? Dus, terug naar Matteüs 3. Dus de hemel gaat open en er komt een stem, dit is mijn geliefde zoon. Wilt dus eigenlijk refereren naar de chosen, de gezalfde. De Christus, de Christos, hij die moest komen, de dienaar van de Heer. Amen. Maar er is meer. Dus God geeft zijn goedkeuring. Dit is mijn Messias, de redder, de gezalfde, en in hem vind ik vreugde. Dat is een ander passage dat hier wordt gequoteerd. Je moet weten, degene die het hoorde, zij wisten, want zij kenden de Bijbel van buiten, hè? Heel het Oude Testament kenden zij tegen hun 12 jaar van buiten. Ja, Rebecca, jij bent 11 jaar of 12, wordt volgend jaar 12. Ja, als jij had geleefd in de tijd van Jezus, dan kon je tegen die tijd heel het Oude Testament in het Hebreeuws opzeggen, van achter naar voor, van voor naar achter. Zij werden getraind van jongs af aan om alles van buiten te leren, want dat was ook de bedoeling om het door te geven. Ja, zij leefden in een mondelinge overleveringsmaatschappij. Ze hadden geen copy-paste van Word. Ik zal het wel even opzoeken. Tuk, copy-paste en... Oh, ik weet niet echt waar dat staat, maar ik zal eens even googlen. We weten bekend van vandaag niks meer, want het kan ergens gevonden worden op het internet. Maar oh wee, als het internet ooit uitvalt, dan hebben we een dik probleem. Ja? Dan kent niemand... Wie van jullie kent nog een telefoonnummer van iemand anders? Wie van jullie kent buiten zijn eigen telefoonnummer? Kent iemand het telefoonnummer van zijn moeder? Of zijn vader? Nee. We leren elkaar niks meer van dat. Ja, maar mijn moeder wel. Amen. Maar in die tijd, ja, en Emmanuel zegt, chronieken zal moeilijk zijn. Alles... Broeder Emmanuel, van Genesis tot... Lea wel, dat is goed. Maar ze kennen alles, want ze zagen ook in zelfs kronieken, wat soms heel saai kan zijn, maar in die geslachtsregisters, daar waren sommige experten in. Ja, de fariseers die debatteerden over die geslachtsregister, die zagen daar getallen in, die zagen daar namen in, die zagen daar wiskundige, allemaal rare dingen in. Maar wat, voor sommigen was dat echt... Maar in ieder geval, dus ze leefden in een maatschappij en wanneer dat God zegt, dit is mijn geliefde zoon, direct ging hun verstand naar Psalm 2:7. Ja, het was toen niet zo ingedeeld als Psalm 2:7. Het was gewoon ingedeeld als een psalm. Het staat geschreven in de psalm. In de profetische geschriften werd dat genoemd. Het werd niet echt psalm genoemd. En in hem vind ik vreugde. Nu, in hem vind ik vreugde is een quotatie uit de profeten. Weer een profeet. Jesaja 42, vers 1. Ik zal even kijken. Nu, Jesaja hoofdstuk 42... Vanaf hoofdstuk 42, we hebben dat een paar weken geleden gelezen, over het trekken van water met vreugde zal ik water trekken, uit de water de redding, denk ik dat was. Dat was Jesaja 11, denk ik dat was. Maar hier, Jesaja 42 spreekt over, en de volgende hoofdstukken, spreekt over de dienaar van de Heer. En als je al die hoofdstukken gaat lezen, en dat is een hele challenge... Maar dan ga je ook lezen van, dat spreekt hier over iemand meer dan een mens. Dat spreekt hier over die zijn leven gaat neerleggen, die met striemen op zijn rug mensen gaat redden. Het spreekt uiteindelijk over Jezus. Hier is mijn dienaar, hem zal ik steunen. Hij is mijn uitverkorene, in hem vind ik vreugde. Ik heb hem met mijn geest vervuld, hij zal alle volken terecht doen kennen. Er is maar één iemand in wie dit uitkomt. Amen. En God heeft het zelf bevestigd. In hem vind ik vreugde. Ik heb dat nooit, mij is dat nooit opgevallen. Toen ik God hoorde, de stem, dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde. Er is maar één iemand tegen wie dat God dat heeft gezegd. En dat is Jezus. Amen. Vindt Jezus vreugde in mij? Vindt God vreugde in u? Zeg het maar. Nou, mijn moeder zegt ja, dat is goed. Van wanneer vindt God vreugde in... Ja, amen. Zonder geloof is het onmogelijk... om God vreugde te geven. Amen, Hebreeën hoofdstuk 11. Ik kan hem even stippen, denk ik. 11:6. Jawel. Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven. Wie hem wil naderen, moet immers geloven dat het bestaat. Wie hem zoekt, zal door hem worden beloond. Amen. Geloof in Christus. Amen. Maakt dat we in Christus komen. Maakt dat we de vreugde... die God vond in Christus, maakt dat wij het kunnen ervaren. Amen. Je kan geen vreugde van God afkopen met je werken. Veel mensen hebben het geprobeerd. Je kan de goedkeuring van God niet afkopen door je te houden aan de wet, door je te houden aan een set van regeltjes, door je te houden, door heel de wereld te winnen, door achter... zielen te gaan en ze proberen allemaal te winnen voor God, als er geen relatie is met God. Amen. Als je niet doet waarvoor je bent geschapen en als je identiteit vindt in Christus, onze redder. Amen. De relatie met God terug, die hersteld is doorheen Christus. Als je daar niet achter gaat zoeken, dan kan je zoveel werken voor God als je wilt, maar je gaat hem geen vreugde geven. Snap je wat ik wil zeggen? Vreugde vindt men niet in de bediening tot hem. Men vindt vreugde, amen, in jezelf te identificeren met Jezus Christus. Amen. Jesaja 42, vers 1. Dus in hem vind ik vreugde. Is dat niet fantastisch? Halleluja. De Heer bevestigt wie Jezus is. En wat gebeurt er dan? Oh ja, trouwens... die passage van 42 vers 1, waarin dat zegt, in hem vind ik vreugde, ik heb hem met mijn geest vervuld. Dan wordt nog eens twee andere plaatsen herhaald in Jesaja. En dat is ook iets dat Jezus zelf quoteert, vervuld met de geest. We zullen even lezen in Jesaja 11. Uit de stronk van Isaïe schiet een telg op, een scheut van zijn wortels komt tot bloei. Spreken over de Messias. De geest van de Heer zal op hem rusten. Amen. Dus hetgeen wat letterlijk is gebeurd, hè, de hemel is opengegaan, er komt de geest in de vorm van een duif op de Heer rusten, is dus een vervulling van verschillende versen. Jesaja 11, Jesaja Genesis 2, Genesis 1 en 2, Genesis 8, hier Jesaja 11. De geest van de Heer zal op hem rusten, de geest van wijsheid en inzicht, de geest van kracht en verstandig beleid, een geest van kennis en eerbied voor de Heer. Jesaja 11 wordt vervuld. Dit spreekt ook weer over de gezalfde. De geest van God, de Heer, rust op mij, want de Heer heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden. Om aan verslagene harten hoop te bieden. En om aan gevangenen hun vrijlaten bekend te maken en aan geketenen hun bevrijding. Wie heeft deze gequoteerd, deze vers? Inderdaad, moeder, duif is symbool van wijsheid. Inderdaad, wijsheid, moeder, en hoe zeg je, harmless, onschuld, inderdaad. En is ook, ja, zoals we juist hebben gelezen, juist, ja, van wijsheid. Emmanuel is juist, Jezus heeft deze vers, Jesaja 61, en de volgende vers ook nog, gequoteerd in een synagoge, waarin hij de scroll wordt overgehandigd om te lezen op die bepaalde zaterdag, op die bepaalde sabbat. En het is juist Jesaja 61. Alsjeblieft, hoeveel bevestigingen moest dat volk nog hebben? Ik bedoel, je hoort hier de stem uit de hemel. Maar ik vraag me nu wel even, heeft het volk de stem ook gehoord? Ik denk het wel, hè? Maar hoe meer... Allee, God spreekt uit de hemel. Het breekt open. En God quoteert hun eigen woord... In Psalm 2 en 7, Jesaja 42, Jesaja 61, Jesaja 11. Ah, Johannes 12, 30, hebben ze toch gehoord, Emmanuel? Ik denk het wel, hè? Maar wacht, spreekt daar niet over de berg van Transfiguration? Ah, oh, ik heb een andere vers. Ah, ja. Maar... Oh, ik zit in Lucas. Sorry. Lucas, Johannes 12, 13. Ah, ja, men spreekt over de berg van Transfiguration en niet over het hoofdstel, denk ik. Maar ik denk wel dat de mensen die erbij waren, dat niet alleen Johannes heeft gehoord, hoor. Maar dat moet ik nu eens een keer opzoeken. Hè. Dat kunnen we wel eens, kan ik wel eens opzoeken. In de duivel, ja. Maar dus, een fantastische openbaring van God over zijn Messias. En dan, wat is het volgende dat gebeurt? Hè? Is Matteüs hoofdstuk 4, vers 1. Ja, en ik ga alleen maar één onderdeeltje hiervan kunnen lezen. En dan gaan we naar volgende week verder moeten gaan. Matteüs hoofdstuk 4, vers 1 zegt, daarna werd Jezus door de geest... meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden. Is inderdaad waar, Johannes, Emmanuel. Dus Jezus wordt door de geest meegevoerd naar de woestijn. Het is God die eigenlijk... Het is dus eigenlijk een op de proef gesteld te worden door de duivel, maar het is de geest die hem er naartoe leidt. Want we moeten wel zien, er gebeurt nooit iets zonder toestemming van God. Ja. Soms worden we op de proef gesteld door de duivel. Ja, er gebeuren slechte dingen, er komen slechte gedachten. Er bieden zich situaties aan, waardoor we verleid kunnen geraken. En dan zitten we soms te vloeken op de duivel. Te vloeken op God. Maar er gebeurt niks zonder de toestemming van God. Jezus had juist zijn identiteit gekregen als de Zoon van God. En dat ging de duivel op de proef stellen. Maar het verschil is tussen wanneer dat God iets test en wanneer de duivel beproeft. De duivel beproeft, ja, om iemand ten val te brengen. De duivel probeert te verleiden om iemand ten val te brengen. En als ze dan ten val zijn gekomen, komt hij daar met zijn sterkste wapen. En dat is de aanklacht, de beschuldiging, de condemnatie. Ja? God stelt ook op de proef. God stelt immers op de proef om iemands geloof sterker te maken en iemand aan te moedigen tot volharding. Daar waar de duivel probeert iemand aan te zetten tot te vallen, gaat God iemand aanzetten om te volharden en te groeien in geloof. En dus deze situatie, dank de Heer dat Jezus is geslaagd, kwam Jezus er sterker uit. Amen. Ik weet niet in welke situatie jij ze bevindt, of met wat jij wordt verleid. Maar je kan nooit misgaan om te doen datgene wat de Heere zegt te doen. Amen. Het is soms tegen de cultuur, het is soms tegen in de maatschappij, tegen in de gedachten, het is soms tegen populaire mening, maar ja, anders is het natuurlijk geen verleiding. Maar als je houdt aan het woord van God, zijn methode, zijn principes, zijn geboden, dan gaan we er op lange tijd altijd beter uitkomen. Amen. Halleluja. Amen. Dankjewel, Rebecca, voor die getuigenis. Halleluja. Maar we weten dat God, als we volhouden en we weerstaan de verleiding, wat zegt de Bijbel? Wat zegt de Bijbel als we de duivel blijven weerstaan? Hij zal vluchten. Amen. Kan je even die quotatie opzoeken, Emmanuel, in Jacobus? Wilt ze biedt wel vinden. Resist God. Resist God. Resist the devil. Do not resist God. Jacobus 4 en 7. Amen. Onderwerp u dus aan God. Verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten. Dit is natuurlijk Jacobus, de broer van Jezus. Hij haalt hier trouwens Matthäus 4 boven. Hè. Hij kijkt naar het voorbeeld van Jezus. Want hoe heeft Jezus natuurlijk de duivel, de beproever, wordt hier in de MBV gezegd. De beproever, staat dat ook zo in andere vertalingen? Vind ik wel interessant. Matthäus 4, vers 3. De beproever, de verzoeker in de Statenvertaling. De verzoeker. Nu, wanneer komt de duivel verzoeken? Op een zwak moment. Ja. Nadat Jezus 40 dagen, 40 nachten had gevast, had hij grote honger. En nu kwam de beproever naar hem toe en zei, als u de Zoon van God bent, ja, beveel dan die stenen in broden te veranderen. Het was op dit moment dat de beproever kwam in een zwak moment. Het betekent niet dat hij altijd komt op een zwak moment, hoor. Nee, nee. Hij kan op elk opportun moment komen. Hij kan komen wanneer dat je je best voelt. Pas op, het zijn ook moeilijke momenten. Je denkt van, oh, het gaat zo goed met mij. Alles is in mijn leven is fantastisch. Alles loopt zoals ik het altijd had gedroomd. Ik heb geld genoeg. Ik heb een job van mijn dromen. Ik heb de vrouw van mijn dromen. Ik heb het gezin van mijn dromen. En je zit op de mountaintop. Je geniet. Je kent God. Je kent Jezus. Je gaat naar de kerk. Alles gaat fantastisch. Kijk naar wat Job had moeten meemaken. Die zat op zijn top. Hij was een dienaar van de Heer. Niemand op heel de aarde was zo rechtvaardig als hem, was zijn titel. En dan ging alles mis. Amen. Je kan in de woestijn worden beproefd. Je kan op de bergtop worden beproefd. En laten we eerlijk zijn, de bergtopbeproevingen zijn even moeilijk als de woestijnbeproevingen. Bergtopbeproevingen, ja, waar je denkt zoveel succes te hebben, de beproeving gaat zich op het vlak van uw trots plaatsvinden. Het gaat zich plaatsvinden, die beproeving, op vlak van, je hebt dit allemaal verwezenlijkt. Door jouw intellect, door jouw succes, door jouw kracht, door jouw macht. En je gaat denken dat je zonder God verder kunt gaan. Het is op een heel ander niveau. Wel, het is al hetzelfde niveau, maar het is een andere situatie. Maar wat? De beproever kwam naar Jezus toe en zei, als u de Zoon van God komt. De volgende drie beproevingen, en we gaan ze volgende week zien, want ik heb geen tijd. Maar al die beproevingen gaan plaatsvinden op het niveau van de identiteit van Jezus. Op het wat God over Jezus heeft gezegd. Dat gaat de duivel in vraag stellen. Niet alleen in vraag stellen. De duivel gaat ook zeggen van, kijk, jij bent de Zoon van God. Jij bent de big man, de Messias. Hè? De gezalfde. Als jij toch die toekomstige koning bent, of de koning van het koninkrijk van God, waarom ga je dan niet gebruik maken van al die autoriteit? Waarom maak je geen gebruik van al die privileges die erbij komen te horen van de Messias te zijn? He? Beveel dan die stenen. He? Beveel dan die stenen in broden te veranderen. En op zich is daar niks mis mee, om steen naar brood te veranderen. Het werd gedaan, maar ik ga hem verder, dat is voor volgende week. maar er is niks mis mee, maar het is alleen, was het moment. Heeft God gezegd, Jezus, nu mag je eten, nu mag je gebruik maken van je recht. Nee. Jezus heeft daarom ook geantwoord. Mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God. De duivel is een slimmerik, hoor. Hij verleidt dus eigenlijk Jezus om gebruik te maken van zijn kracht, van zijn macht, van zijn mirakelkracht, van de geest van God in hem, voor eigen doeleinden, voordat God het had toegestemd. Amen. En daar waar wij allemaal zouden falen en in gedacht zouden zeggen van, ja, eigenlijk, ik heb honger, 40 dagen, hé, het is lang genoeg geduurd, hé, ik verdien dit wel. Ik ben tenminste, ik ben de Messias, ik ben gestuurd door God, ja, ik heb die kracht gekregen, ik heb die macht gekregen, ik heb dat geld gekregen, ik heb dat verdiend, en dus we zouden zeggen, steen verander in brood. En daar waar de Israëlieten in de woestijn, want denk eraan, alles is een afspiegeling van de 40 dagen en de 40 nachten, van de 40 dagen en 40 nachten dat de Israëlieten in de woestijn hebben gespendeerd, 40 jaar in de woestijn hebben gespendeerd, maar hebben gefaald, ga Jezus nu niet falen, succes hebben. Meer volgende week, want anders loop ik te hard vooruit. Amen. Ik hoor juist dat jullie, Emmanuel, Lea en Rebecca, jullie kunnen tijdens de kerstvakantie niet in de kerk zijn, want jullie zijn in familie in Nederland, ik weet het. En we bidden voor jullie en we wensen jullie een zeer fijne en veilige rit. En we bidden in Jezus' naam dat u, heren, Rebecca, Lea, Emmanuel mogen salven met wijsheid, dat de geest van de Heer op hun mogen rusten, met wijsheid gezalfd worden, dat in deze tijden van de Christus, die geboren werd in Jeruzalem, dat zij dit, Jeruzalem, Bethlehem, dat zij dit mogen vieren en bekendmaken in een heel andere nieuwe dimensie, dat ze de waarheid kunnen zien en de Heere op een nieuw niveau kunnen beleven in Jezus' naam. Ik bid, Heere, dat ze een open moment en een open deur mogen krijgen, zodat zij gevuld kunnen worden met de Heilige Geest. Dank u, Jezus, voor die familie, dat ze het woord mogen verkondigen naar waar ze gaan in Nederland, helemaal daar in het noorden, in Jezus' naam. Amen. God zegen jullie en bescherm jullie. En we zien Emmanuel en de familie een paar dagen niet. Zien we jullie de laatste zondag, Emmanuel? Zondag de 7e? Januari?
Dat kan.
Oké.
Waarschijnlijk wel.
Oké, we zullen het wel horen. In ieder geval, Rebecca, stuur ook een fotootje van je rapportje. Lea, hopelijk heb je ook goede puntjes. Dat je met een gerust hart op vakantie kunt gaan. Jullie ook allemaal, ik zie jullie tot zondag. Alvast een prettige kerst. Mogen de Heer jullie zegenen. Amen.